Welkom bij een nieuwe aflevering van de Podbast, de weg naar succes. In deze podcast leer je van succesvolle mensen hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en welke obstakels ze hebben overwonnen op hun weg daarnaartoe. Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door potbazen Machtot, Anna-Maria en Levi. Door hun kleine maandelijkse donatie kan ik de afleveringen blijven maken. En als je ook potbaas wil worden, kijk dan even in de beschrijving van deze aflevering, want dan kun je zien hoe je dat kan doen. En deze aflevering nemen we op een afdeling waar je niet zomaar binnen kan komen, in het Erasmus MC bij Diederik Gommers.
Ja, hoi.
Het is een soort museum hier.
Mijn kamer, ja. Dat is een beetje van na de COVID van allerlei dingen die ik heb gekregen.
Ja.
Toen dacht ik, ja, wat moet ik ermee? Toen dacht ik, ja, dan hang ik het ook gewoon op.
Dus... Ja, het is een schilderij met, is dat Ernst Kuipers?
Ja,
of niet?
Ja, dat is eigenlijk een cartoon die ik gekregen heb via dingen. Maar die was eigenlijk zo grappig, hè? Het lijkt een beetje op Kuifje.
Ja.
Dacht, die hang ik op en ik heb daar allerlei potloodtekeningen met het virus gehad. En ik heb hier aan de wand allerlei dingen. Er staan nog dingen op de
grond. Grote corona award. Ook een soort warm gevoel toch, als je dit nu zo allemaal zo ziet?
Nee, kijk, maar die mensen hebben dat echt gegeven met een warm gevoel om te bedanken. Ja, dan denk ik, ja, dan moet je het ook gewoon neerzetten. Dus, en hier op de gang hangen. Sommige mensen van mijn afdeling zeggen, ja, Diederik, we zijn wel klaar met die COVID. Dus waarom staat dat allemaal hier? Maar het was natuurlijk een indrukwekkende tijd voor mij.
Ik heb veel podcasts en interviews met je geluisterd. Maar het valt mij op dat er weinig over jou, nou ja, je begin van je carrière is eigenlijk. Hoe jij bent gekomen waar je bent. Dus dat hoop ik in dit gesprek daarachter te komen.
Ja, ga je gang.
Volledige naam.
Diederik Antonius Maria Paulus Johannes Gommers.
Leeftijd.
58.
Beroep.
Intensivist.
Bekend van.
Ja, de COVID.
Mijn steun en toeverlaat.
Mijn gezin. Ja, mijn drie kinderen en mijn vrouw.
Deze muziek verwacht niemand bij mij.
Ja, Modern Jazz Quartet. Mijn vader draaide dat altijd. Dat soort. Daar kan ik nog steeds heel erg naar luisteren. Mijn vrouw zegt altijd dat gepingel en gejank. Zet het alsjeblieft af. Dus ik zet het ook altijd op als ik alleen in de auto zit.
Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust in aanraking kwam met geneeskunde?
Dat was eigenlijk wel door mijn auto-ongeval. Ik ben ergens... was ik op weg terug. We hadden meubels afgeleverd. Mijn vader was zelfstandig ondernemer. En we zaten in zo'n bestelbus te spelen.
Als kind?
Ja, als kind. Met achterin, met dekens. En ik weet niet precies wat we aan het doen waren. Mijn vader vroeg van... de deur zit rechts niet zo goed dicht. Diederik, kom je even naar voren. Kun je die deur even goed dicht doen? Maar hij was aan het afremmen. Dus ik doe die deur open. Dat deden we wel eens vaker. Maar nu sloeg de wind erin. Het was een ouderwetse deur die dat zeg maar tegengesteld open ging. Ja, en ik hield die deur vast en woei naar buiten en kwam op de snelweg terecht. En uiteindelijk in het ziekenhuis, omdat ik een klein scheurtje had in mijn mild. Dus daar heb ik 3 dagen gelegen. Dus ja, dat was mijn eerste contact met het ziekenhuis.
En toen dacht je, na die vreselijke ervaring, dit is zo leuk, dat wil ik ook.
Ja, blijkbaar. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar mijn ouders zeggen dat ik eigenlijk altijd als kind al geroepen heb, ik wil arts worden. Ja, dat heb ik nooit meer losgelaten.
Ja, en ik denk dat het voor veel mensen toch wat nieuwe informatie zal zijn, dat je ook daadwerkelijk arts bent en niet alleen tv-persoonlijkheid.
Ja, nou, dat krijg je nu een beetje. Hè? Zien we die man alweer op televisie? Nee, dat is het ook. Hè? Ik bedoel, ik had een rol dat je voorzitter was van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, dus van mijn vakbroeders. Ja, en door die rol ging je dingen uitleggen en dat je nooit wetende dat je zoveel op televisie zou komen. Maar dat is een bijkomstigheid.
Ik heb geprobeerd je carrière samen te vatten in een paar minuten. En ik heb nog nooit zoveel woorden opnieuw moeten inspreken. Want wat een moeilijke naam allemaal in die ziekenhuistermen.
Diederik Antonius Maria Paulus Johannes Gommers wordt op 23 mei 1964 in Gorinchem geboren en groeit op in Udenhout. Na de basisschool krijgt Diederik een MAVO-advies omdat hij niet goed is in taal. Maar daar gaat zijn moeder niet mee akkoord omdat ze denkt dat hij veel beter kan. Ze meldt hem aan op verschillende middelbare scholen en het lukt. Diederik gaat naar het VWO in Vught en zodra het kan, laat hij de talen vallen om zich te focussen op de beta-vakken. Na de middelbare school gaat hij geneeskunde studeren in Gent, omdat hij in Rotterdam is uitgeloot. Na 3 jaar heeft hij zijn kandidaatsexamen afgerond en wordt hij alsnog ingeloot in Rotterdam. Hij specialiseert zich in anesthesiologie en gaat aan de slag als artsonderzoeker in het Erasmus MC. Eigenlijk moet hij beginnen met zijn co-schappen, maar hij heeft geen zin in de gebaande paden. Want via zijn professor heeft hij namelijk geleerd over iets wat hij interessanter vindt. Surfactant, een stofje dat je longblaasjes soepeler maakt. Hij komt erachter dat sommige mensen een tekort hebben aan dit stofje en besluit het zelf te gaan maken. Dit is trouwens niet de enige uitvinding die Diederik ooit heeft gedaan, want in 2018 vindt hij ook een narcose- en beademingsapparaat uit. Tijdens het onderzoek naar surfactant haalt hij zijn doctoraal examen en als hij 30 is ook zijn artsexamen. Twee jaar daarna gaat hij alsnog zijn co-schappen lopen om meer ervaring op te doen. En zal uiteindelijk promoveren op zijn onderzoek naar het stofje surfactant. In de jaren die volgen wordt Diederik afdelingshoofd van de intensive care, zit hij in verschillende managementteams en wordt hij ook benoemd tot bijzonder hoogleraar. Ook meldt hij zich in 2016 aan als voorzitter van de Landelijke Vereniging van IC-artsen. Op dat moment nog niet heel spannend, maar dat verandert als vier jaar later het coronavirus opduikt. Samen met het Outbreak Management Team adviseert Diederik de Tweede Kamer over de stand van zaken. En niet alleen de politici zijn geïnteresseerd in zijn bevindingen.
Kunnen we na 19 januari uit de lockdown? Diederik Gommers praat ons bij.
We hebben even gesproken met arts Diederik Gommers.
Het gaat over hem. Diederik Gommers.
En Diederik Gommers maakt zich zorgen over de nieuwe golf besmettingen.
Diederik groeit uit tot een nationale held. Hij wint verschillende prijzen, krijgt een speciale aanvoerdersband van zijn club Feyenoord en probeert met iedereen het gesprek aan te gaan over het virus. Inmiddels is corona weer naar de achtergrond verdwenen. Diederik voorzitter af en houdt hij zich vooral bezig met het verbeteren van de intensive cares. En dat vindt Diederik prima, want bekendheid is zilver, maar de zorg is goud.
Ja, mooie samenvatting zo op een rij.
Ja, ik zag ook wat een paar keer een lach op je gezicht. De vele tv-introducties. Op een gegeven moment moest je overal mening over hebben, volgens mij.
Ja, en ik ben iemand die graag met mensen in discussie gaat, maar dan vooral altijd op basis van gelijkwaardigheid, maar ik hou van discussiëren. En dat moet je dan wel even leren, dat je dan, je wordt bekend of je weet iets van COVID, en dat is wat mensen dan onthouden. En dan mag je eigenlijk ook niet buiten de lijntjes kleuren, want dat wordt dan eigenlijk niet geaccepteerd.
Maar van wie niet?
Ja, dat beetje de publieke opinie. Als ik nu in een gewoon programma ga zitten, dan komen er allerlei commentatoren die zeggen, ja, wat doet die man? We zijn toch klaar met COVID? Waarom is die man nog op televisie? Ja. Het zit in mijn persoonlijkheid. Ik hou gewoon om met elkaar tot iets moois te komen. Ik heb nooit het idee dat ik het alleen doe. Maar ik hou wel van elkaar, jongens. Ik hou ook van tegenspraak. Snap je? Ik kan heel snel denken of ideeën hebben waar het in de toekomst naartoe gaat. Maar je moet met mij wel altijd gewoon een weerwoord hebben en zeggen, oké, misschien heb je een punt. En dan samen komen we tot de conclusie en dat gaan we doen. En dat zit heel erg in me. Ja, en dus dat iedereen gelooft wat Diederik Gommers zegt, ja, dat is voor mij heel onwezenlijk. Dat past ook niet zo goed bij me.
Omdat het de waarheid is zonder dat iemand zegt, ja, maar misschien is het toch wel.
Ja, nee, en dat is zo ben ik heel erg opgegroeid. Ik hou ervan om besluiten te nemen. Ik heb altijd leidinggevende posities opgezocht. Maar dan wel met mensen om mij heen die ook zeg maar zeggen, ja, ho even, maar dit klopt niet helemaal. Of, nou ja, heb je daaraan gedacht? En dat vind ik veel leuker ook en fijner om te doen. Dus zo'n iets van Diederik op een voetstuk zetten en Diederik zegt dit of dat en dat is de waarheid. Ja, dat is niet mijn ding zo.
Hoe belangrijk zijn mensen die je tegenspreken?
Heel belangrijk voor mij. Dat is echt wel een ding voor mij. Omdat ik vaak ook ietsje overdrijf, iets scherper wegzet. Omdat voor mij het is het resultaat. Als we daar naartoe willen, kan ik soms een beetje overdrijven. Omdat ik weet van ontstaat er discussie. En met elkaar zeggen we oké, maar dan is de conclusie van ons gezamenlijk. Dan gaan we dat doen.
Het doet me eigenlijk denken aan wat. Ik heb ooit een podcast ook opgenomen met Thierry Baudet. Die zei toen ook van ja, je moet eigenlijk eerst heel erg weten wat je zelf wil. Dat misschien nog een beetje aanzet. En dan ga je de compromis pas zoeken.
Ja ik wil me niet vergelijken met Thierry. Maar wat voor mij heel belangrijk is. Dat is ook mijn strategie. Zorg eerst dat je zelf gelukkig bent. Zorg eerst wat je zelf weet wat je wil. Voordat je andere mensen gelukkig kan maken. En zorg dat het in je hoofd zit waar je naartoe wil. Maar accepteer tegengeluid. En dat tegengeluid is voor mij heel belangrijk. Omdat je het ook echt. Ik heb echt het gevoel, je doet het met elkaar. Ja. En voor mij was de COVID dat ook. En als ik terugkijk, dan hebben we het ook echt met elkaar gedaan. En natuurlijk wat politici zeggen of wat. Politiek is heel anders dan een Diederik Gommers die als artsvoorzitter. Ik had een hele andere rol. En wat je ook ziet, de dingen veranderen. Maar dat hoort ook bij geneeskunde. Je hebt steeds meer inzicht, steeds meer kennis. En dan heb je voortschrijdend inzicht. Ja. Ja, dat een politicus gehouden wordt wat hij 6 maanden geleden gezegd heeft. En dat ze Diederik op dezelfde manier gingen behandelen als een politicus. Die ruilt toen met of ik wel of niet 1600 bedden had. Omdat ik dat ergens beschreven had in een Volkskrant bericht in het weekend. Nou, daar viel bijna de politiek over. Dan denk ik, jongen, overdrijf niet. Ik bedoel, ik leg alleen uit hoe mijn gedachtegang in mijn hoofd was en hoe we het met elkaar aan het doen waren. Maar ga mij niet langs hetzelfde latje leggen als een politicus.
Maar dat was ook wat men fijn vond juist, toch? Dat het juist het ook het normale was. Hoe gaat het echt?
Ja, maar het is voor dan... Je brengt andere mensen in de problemen. En dat was nooit mijn opzet.
Nee.
Ik bedoel, ik vind het prima om mezelf in de problemen te brengen. Kan ik me ook zelf weer uitredden. Maar het is nooit mijn bedoeling om andere mensen in de problemen met. Snap je? Ik wil nooit beter worden of iets bereiken ten koste van een ander. Dat zit niet in mij.
Nee, maar dat tegengeluid, daar heb je ook mee te maken als je begint ergens. En mensen die zeggen, nou, ik zou het anders doen, of heb je hier wel over nagedacht? Het is wel iets wat de huidige generatie of wat lastiger vindt, heb ik het idee.
Ja, maar dat is wel wat ik probeer als ik met jonge mensen. Ik heb hier coachende gesprekken van eerstejaars. En dan zeg ik ook altijd van jongens, maar denk goed na, denk aan jezelf. En ga niet precies in het gareel lopen. Snap je? Ontwikkel jezelf. Kijk in de spiegel, wat past bij mij? En ga ook af en toe iets geks doen of een soort uitstapje. Want dat zit het gevaar. Tegenwoordig, alles wordt georganiseerd. Je moet het eerste jaar halen. Het is allemaal kostbaar. Kamer is niet te betalen. Je hebt bijna geen tijd meer om iets geks te doen. Terwijl dat ontwikkel je. Je hebt ook tijd nodig om jezelf te ontwikkelen. Dat heb ik ongelooflijk gedaan. Kruisten allerlei rare dingen op mijn pad. En dan zeg je ja of nee. Maar ik ben er echt even uit geweest. Ik ben op mijn oude dag pas mijn kooschappen gaan lopen. Ik was 42 toen ik pas intensivist word. En dan zeg ik ook altijd, nou, en ik ben best aardig terechtgekomen.
Ja, maar dat ook juist heel erg dat in het gareel lopen. Hè? Dat is wel dat je denkt, oké, maar ik kijk naar mijn klasgenoot en die doet het anders. Of die loopt, die haalt wel al zijn toetsen in één keer. Hoe kun je daar best mee omgaan? Want wat jij zegt, ik heb het ook heel anders aangepakt. Maar dan heb je ook mensen die van je zeggen van, joh, wat ben je aan het doen?
Ja, maar dat is prima. En als dat mensen zijn waar jij denkt van, oké, maar die hebben een punt. Hè, je ouders of vrienden of broers of zussen. Dan ga je daar ook over nadenken. En dan denk je, zit misschien toch een kern van waarheid aan. Daar en daar moet ik mijn dingen die ik aan het doen ben een beetje aanpassen. Dus je moet ook af en toe rustige momenten nemen om dan die kritiek die je krijgt over na te denken. En als het kritiek is dat je zegt, nou ja, dat kan dan wel zo zijn dat diegene dat vindt, maar dat parkeer ik even. Ik heb toch het besluit genomen dat ik dit of dat ga doen. En dat heb ik wel heel sterk. Ik hou er heel erg van om mijn eigen weg te gaan. En niet bang te zijn om dus anders te zijn dan anderen, maar wel goed te luisteren. Want ik ben onderdeel van een organisatie, van een systeem. En ik wil daar ook onderdeel van zijn. En ik hou van positief en in oplossingen denken. Ik heb geen zin om heel de tijd negatief te doen, maar dat je heel de tijd het probleem bij een ander legt. Ja, maar de minister of de raad van bestuur in mijn geval, daar hou ik niet van. Geef mij de vrijheid. Ik neem de verantwoordelijkheid en ik wil het graag met de mensen om mij heen zelf oplossen. En ik hou er ook niet heel erg van dat ik dan heel gestuurd ben. Dus ik zoek dat ook wel een beetje op, die vrijheid.
De vrije geest.
Ja. Ja. Ja.
Laten we eens teruggaan naar de kleine Diederik. Uit wat voor gezin kom je?
Ja, mijn vader was dus een zelfstandig ondernemer. En mijn moeder was daar eigenlijk voor ons. En ik heb 3 broers, dus wij waren echt een mannenhuishouden. Ja, en ik heb eigenlijk een ongelooflijke mooie jeugd gehad. Opgegroeid in een klein dorpje in Udenhout uiteindelijk. We hadden wat omzwervingen. En dat was heel... Ja, ging eigenlijk prima. Mijn vader, die als wij riepen, dan misschien willen we wel tennissen. Dan ging hij een tennisclub oprichten. In zo'n dorpje was het toen. En toen hadden we getennist en toen was er geen hockeyclub. En toen gingen mijn neefjes en nichtjes in de grote stad die hockeyden. Dan wilden wij dan ook. Gingen we ineens een hockeyclub ging die dan oprichten. Dus mijn vader heeft ook voor alles georganiseerd. Dat was eigenlijk gewoon heel erg leuk. Maar je bent ook wel heel beschermd opgegroeid. Toen ik ging studeren, nou, toen ging ik echt weg uit Brabant, uit zo'n dorpje. En toen dacht ik, oké, dit is de stad. En daar ontwikkel je dan ook. En dat was ook helemaal prima eigenlijk.
Waar moest je het meest aan wennen? In de stad?
Nou, de mooie dingen eigenlijk ook wel. Ik bedoel, uiteindelijk eerst in Gent. Maar Gent was ook wel dat die Nederlanders het eerste jaar heel erg samen klikten. Dus dat was ook een beetje gek eigenlijk. Maar uiteindelijk met die Belgen Had ik op een gegeven moment heel goed contact. Omdat de meeste mensen in het eerste jaar gingen terug naar Nederland. Maar ik bleef. Dus we bleven over met een klein clubje. En dan moet je echt integreren met de Belgen. Nou, die zijn heel... Als je daar eenmaal vriendschap mee hebt, dan is dat echt wel hechter. Dat is echt anders. En echt wel genieten van het leven. En daar hou ik ook van. Maar toen ik in Rotterdam kwam, toen kwam je eigenlijk pas een echte grote stad. En ja, dan vind ik het mooi dat multiculturele, dat die andere generatie. Waar gingen we vroeger eigenlijk altijd met de auto op vakantie? En toen had ik zoiets van, jongens, kom, ik wil de wereld zien. Ik ben veel naar Azië geweest door mijn werk en praatjes mogen geven. Maar ik vond die andere eten, we aten vroeger altijd aardappelvlees en groenten. Nou, ik eet nooit meer aardappelen. Ik heb hier in Rotterdam rijst en allerlei andere. Ja, dat waren eigenlijk allemaal ontdekkingen wat je aan het doen was.
En daar groei je ook weer van als mens. Was het ook een verbazing van, oh, er is dus eigenlijk zoveel meer dan...
Ja, ja. Maar ook wel weer heel mooi. En ook wel weer confronterend. Want als mijn broers dan kwamen en we gingen in de tram, dan hadden zij eigenlijk nog nooit gekleurde mensen gezien. Dat je denkt van, jemig jongens, wat is dit? Ja. Maar dat is, nou ja, dat noem ik ook ontwikkelen. Ik bedoel, en dat is ook waarom je tussen je 18e en je 25e... in mijn ogen zo belangrijk is dat je ruimte krijgt. En dat je af en toe mag veranderen. Je kunt keuzes maken. Maar ja, soms kom je misschien na een jaar achter dat je niet de ideale keuze heb gemaakt. Of dat je toch even een time-out wil voor iets anders. En daar moet volgens mij echt ruimte voor zijn.
Ja, want als je ook zegt, hè, van je komt uit een gezin waar je vader, zeg maar, als je iets wilde, dan richtte die het wel op.
Ja.
Hoe werd daar door de dorpsgenoten, door de klasgenoten naar gekeken? Want het klinkt natuurlijk ook heel tof, maar het kan ook zijn, oh, daar heb je die gommersjes weer.
Ja, nou, wij waren wel een beetje de buitenstaanders. Hè? Want we kwamen niet uit het dorp. We woonden een beetje in de Kakwijk. Ik geloof het wel. We hadden een zwembad in de tuin. Nou ja, dat soort dingen. Dus we moesten ons ook wel een beetje invechten. Ja. Alleen het was heel gek. We hadden daar nog echt een jongensschool. Dat heb ik wel af en toe gezegd van, dat was echt ouderwets eigenlijk. Ik zat alleen maar met jongens om je heen. En ik had alleen maar broers. Dus ik ben wel de eerste. Nou ja, totdat we naar de middelbare school. Toen ging ik naar Vught. Dat was natuurlijk gemengd. Maar tot mijn 12e draaide eigenlijk alles om mannen. Ja. Nou, dat was ook bijzonder.
En er was ook veel prestatiegerichtheid bij jullie thuis, las ik. Ja. Hoe merkte je dat?
Ja, alles ging om een wedstrijd. Alles was winnen. En niet zozeer van mijn ouders uit, maar gewoon als broers onder elkaar. Omdat je met z'n vieren waren, konden we met z'n vieren dubbelen, tennissen. We konden hockeyen, er was maar één heren elftal. Daar zaten we dan met z'n vieren in. Ja, als we op straat liepen en er was een cola blikje, een leeg blikje, dan gingen we daar voetballen. Dan moest er gelijk een doeltje en dan moest... Ja, was het 2-2 en winnen. Nou ja, ik was eigenlijk als oudste de slechtste in sport. Dus het was altijd zo van, wie gaat met Diederik samen? Dus daarna. Dus ik had er niet zo... Nou ja, wel fel genoeg, anders werd ik wel weer een beetje gemeen. Want je wilde gewoon winnen. Dat kon niet zo zijn dat je ging verliezen.
Nee.
Maar het was allemaal in sport en dat soort dingen.
Ja, maar ook toen je naar de middelbare school ging en eigenlijk een lager advies kreeg dan dat je moeder vond dat je moest krijgen. Hoe is dat dan, als je die winnaars
hebt? Maar dan was dat ook zo. Dus in die eerste brugklas, toen heb ik ook gezegd van, nee, ik ga laten zien dat ik dat kan. En toen kreeg ik ook een advies dat ik gymnasium of ateneum kon doen. Dus en toen dacht ik, ja, oké, doel bereikt. Ja. Dus op het moment dat ik ergens voor ga en ik zet mijn tanden erin, dan laat ik het ook niet meer los. En als het dan bereikt is, ja, dan was het eigenlijk relaxter. Dus die jaren daarna, en vooral toen ik mijn talen kon laten vallen, werd eigenlijk heel simpel. Dus vooral de 5e en de 6e, daar had ik alleen nog maar natuurkunde, scheikunde, biologie. Ja, eitje eigenlijk.
Ja. Want enerzijds hoor ik je dus zeggen van het ging heel makkelijk, het was heel goed allemaal. Maar anderzijds heb je ook dat je er dus buiten valt, wel ervoor moet knokken. Een teleurstelling dat je dus in het begin niet het advies kreeg wat je wilde. En uiteindelijk ook bij geneeskunde eerst afgewezen werd in Rotterdam. Wat doet dat met je, zeg maar, als mens?
Ik heb dan wel zoiets, als het in mijn hoofd zit en ik wil het bereiken, ga ik er ook voor. Hè? Dus ik heb zeker in het VWO heel hard moeten leren. Maar dat is een kwestie van uren erin stoppen en gewoon doen. Als je het dan bereikt, dan kan je het laten vieren. Hetzelfde met geneeskunde. Ik wilde per se geneeskunde doen. Ik ben niet een andere studie gaan doen. Toen had ik de gelukkige omstandigheid dat mijn vader zei, die deed ook zaken met België. Misschien kunnen we in België het doen. Dus ja, dan ga ik ervoor. Ook al is het een vreemde stad, moet je je aanpassen. Maar dat vind ik ook. En dat is ook in de studie zo gebeurd. Iedere keer als ik iets dacht van, oké, maar dit gaan we bereiken. Hetzelfde met dat surfactant maken. ik dacht, dat doe ik een jaartje en dan hebben we dat voor elkaar. Nou, dat jaartje werden geloof ik 10 jaar. Maar dan laat ik het niet los. Ik kan niet na een jaar zeggen, nou ja, nee, het wordt niks. Nee, ik kan het pas overgeven als het in zo'n fase is dat ik denk, ja, oké, maar nu kunnen anderen weer verder. Dus als ik, en dat is ook een beetje met de COVID geweest. Ja, dan dacht ik, ja jongens, het gaat niet gebeuren onder mijn voorzitterschap dat we te weinig IC-bedden hebben. Dus al, ik weet niet waar ik het vandaan haal, maar dan is het iedereen erbij betrekken en met elkaar gaan we er een succes van maken.
Maar hoe is dat dan voor je omgeving? Als jij zeg maar zo gefocust bent op je doel, dan zullen ook mensen om jou heen dan sneuvelen daarbij.
Ja, ik hoop dan altijd dat die mensen dat dan weer zeggen. Kijk, mijn vrouw en kinderen die geven echt wel commentaar van, ja, wat ben je nou toch weer doen? Je hebt oogkleppen op. Hou je ons nog in de gaten? Dat soort dingen. Dus ik heb ook echt wel dan feedback nodig.
Weer die tegen...
Ja, beter dat tegengeluid van ja. En dat gebeurt hier in mijn afdeling ook. Soms loop ik te ver voor de troepen uit. Ja, dan word ik toch wel teruggefloten. Dus je moet ook zorgen dat je mensen om je heen hebt die durven een tegengeluid te geven. En dan denk ik altijd, ja, maar ik ben een makkelijk figuur. Maar ik kan ook echt drammerig zijn. Ik kan echt wel... Als ik mijn doel wil halen, dan ben ik echt wel direct. En, dan kunnen en daar trap ik sommige mensen op hun ziel. En ik heb echt wel vaak in mijn leven sorry moeten zeggen.
Is dat ook belangrijk om die sorry dan toch te geven?
Ja, ja, heel belangrijk. Nee, want ik wil het nooit ten koste van iemand doen. Ik bedoel, mijn doel en mijn resultaat is heel belangrijk. Maar het mag niet ten koste zijn. En ja, af en toe heb ik toch wel mensen pijn gedaan. Ja, en als ik dat dan weet, dan kan ik sorry zeggen. En dat doe ik dan ook echt. En ik merk ook dat ik soms dingen gedaan heb op mijn manier. En dat ik heb ook heel veel geleerd. Ik heb allerlei cursussen gedaan, ook in mijn managementstijl. Om, ja... En als je nu, ik ben nu 1 oktober dadelijk 10 jaar afdelingshoofd van deze afdeling. Ja, als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, heb ik ook hele veranderingen doorgegaan. Maar dat verwacht je ook. Dat zie je nu ook. Jonge mensen zijn nu heel anders dan mijn generatie.
Want wat is het verschil?
Ja, je merkt echt, wij hebben bij ons, in onze generatie was het heel erg zo van, ja, als je niet iets bereikt had, dan was je waarschijnlijk te lui, had je harder moeten werken. Dus ik heb er altijd heel veel energie en uren in zitten. Nu zegt de jonge generatie, Diederik, ik vind het prachtig om bij jullie te komen werken, maar ik wil wel betaald en als ik op zondag werk over... En in het begin denk je van, joh, zeur niet, heb ik ook niet gedaan... Maar ja, aan de andere kant zitten zij gewoon anders in hun vel. En zij zijn veel beter in privé, werkrelatie, balans. Nou, en dat soort dingen heb je wel geleerd. Ik heb ook wel van de COVID geleerd hoe belangrijk eigenlijk je gezin is en je familie. Soms verlies ik die en dan denk ik, oh ja, even terug.
Dat zei je net ook natuurlijk, hè? Van je hebt die oogkleppen op en dan kun je ook gewoon een soort trein doordenderen. Ik herken dat ook wel. Weet je, je hebt je focus op je ding en dan moet alles eigenlijk voor wijken. Ja. Maar hoe zorg je dan voor een goede balans daartussen? Zodat het niet is van, god, dan heb je Diederik weer die zijn droom heeft en ja, wij staan een beetje langs de zijlijn.
Nou, om naar die mensen te luisteren, met wie je het ook doet. Dus je moet ook je hebt nooit de ambitie of nooit het idee dat je het alleen doet. Maar dan moet je wel op letten dat je voldoende mensen om je heen hebt die een tegengeluid laten horen. En je moet er ook gericht naar vragen. Dus je moet ook iedere keer in het bestuur van de MVC was het zo. Ik had af en toe toch misschien de neiging om het alleen te doen. Of dan was ik al op weg naar al die praatprogramma's. Dan ging ik niet alle bestuursleden bellen van jongens, ik zit vanavond in Op1. Want ja, dat was iedere keer. Maar af en toe zeiden ze van ja, wij moeten naar de televisie kijken wat onze voorzitter wil. Toen dacht ik, nou, daar hebben jullie gelijk in. Dus dan... Hebben we sessies ingericht dat we meer met elkaar zouden overleggen. Nou ja, hetzelfde gebeurt hier op die afdeling, maar hetzelfde gebeurt ook thuis. Dat je af en toe denkt van ja, neem ik iedereen genoeg mee? Maar zeggen die mensen het ook tegen je? Ja. Dus je moet ook, en soms moet je er ook echt naar vragen.
Dus gewoon af en toe even stilstaan, even kijken van oké, ik weet dat ik dit aan het doen ben, dat er misschien iemand kan sneuvelen, maar even vragen, is het ook echt zo?
Nee, ja, en of degene goed in zijn vel zit, of die het anders ziet, dit... He, dus even stilvallen, maar ook mensen die echt dicht om je heen staan, maar met wie je ook samen het aan het doen bent, ook echt vragen van luister eens, doe ik het nog goed? Wat vind jij? Maar niet wachten tot diegene het zegt, want op een gegeven moment stoppen ze daarmee. Dus op het moment dat je merkt dat er stiltes vallen, denk je van jongens, hier klopt iets niet. Dus dieper erop ingaan. En dus niet bang zijn dat mensen ook commentaar op je geven. Want dat, nou ja, dat vind ik ook wel weer mooie van de COVID. Ik heb ook veel. Ik heb ook shit over me heen gekregen. Maar daar heb ik wel weer van geleerd. Want ik ben wel eigenlijk van nature iemand die eigenlijk heel graag wil dat alles goed is. Dat iedereen mij aardig vindt. En nu denk ik, ja jongens, ik kan niet, iedereen kan mij niet aardig vinden. Ik bedoel, ik heb een mening, ik doe het op mijn manier. Tuurlijk vallen mensen af en tuurlijk zijn mensen boos op me. Dat hoort daar eenmaal bij. He, dat gebeurde in podcasten of dingen. Als Diederik dan iets gezegd had, dan konden ze het eruit knippen. En dan konden ze dat stukje gebruiken. Ja, Diederik zei dat COVID peanuts was. Ja, dat was in een discussie met studenten om hun een beetje te motiveren. En ik zette het iets scherper aan. Maar ja, bepaalde politieke partijen liepen met die quote weg. Ja. Dus dan werd ik gebeld door andere mensen van, heb je dat echt gezegd? Dat kan toch niet? Dan dacht ik, ja jongens, ik zeg, ik heb het gezegd, maar in een andere omgeving. Als ze dat eruit knippen, dan is het voor hun. Nou, vroeger zou ik daar helemaal ontdaan van zijn, nu denk ik ja.
Maar is dat ook omdat je dan een paar keer die klappen hebt moeten incasseren, dat je op een gegeven moment ook denkt, ja jongens, gaan we weer.
Ja. Ja. Ja, misschien ook wel, maar ik gun het eigenlijk iedereen dat je dat leert, snap je? Want dat kun je niet vanaf het begin. Je moet het gewoon leren. Je moet wel transparant en eerlijk zijn. En dat heb ik wel. Ik heb altijd het idee, het moet nooit ten koste van een ander gaan. En ik belazer mensen niet. Want daar ben ik een beetje overgevoelig voor. En zeg maar dat het iets niet mag of dat het niet kan. Dan probeer ik een andere oplossing. Maar heb geen dubbele agenda's of iets dergelijks. Daar ben ik niet zo van. En dat wil ik dan ook niet doen met andere mensen. Dus ik ga ook niet tegen de een dit zeggen en de ander dat. Nee. Want dan bouw je niet aan vertrouwen.
Maar dat is ook iets wat je in de loop der jaren hebt geleerd, denk ik. Want op een gegeven moment, jouw schoolpad ging iets anders. Toen je eigenlijk al veel ouder was dan de rest, ging jij pas je kooschappen lopen. Je was 10 jaar ouder dan volgens mij de gemiddelde student die dat gaat doen.
Ja.
Er zijn veel verhalen over het ziekenhuis ook. Dat kooschappen, ja, eigenlijk als co-assistent word je een beetje met de nek aangekeken. Hoe was dat voor jou?
Het was zalig, want ik was vaak ouder dan de assistenten. Dus als ze dan zeiden, ja, Diederik, wil jij even de status gaan halen? Dan zei ik, ja, wat dacht je zelf? Ik bedoel, doe het zelf. Dus je had veel meer tegengeluid. En dat was ook best lastig, want je moest wel weer harder studeren. Want de basiskennis was weer verder weggezakt van bepaalde vakken. Maar je had het wel makkelijker richting die artsassistenten die jou een beetje als een slaafje gingen gebruiken. En je had veel meer weerwoord ook tegen de medisch specialisten.
Maar het lastige is wel, denk ik, want je bent wel gewoon stagiair.
Ja, maar dat wil toch niet zeggen. Nou, ik denk dat de jonge generatie tegenwoordig komt veel beter voor zich op. Dus die laat zich niet zomaar in de hoek zetten. Ja, dat deed ik ook niet. Maar dat kwam op basis van mijn leeftijd. Dus ik had het relatief makkelijker. Alleen, je was weer ouder. En dus dacht je af en toe wat. Jongens, come on, wat doen we hier? Of wat zijn we eigenlijk weinig efficiënt op zo'n dag? Ik had, omdat je ook wel weer zoiets had van, ja, maar ik heb dit nog te doen en dat nog te doen. Dacht je, maar ik sta hier wel mijn tijd te verliezen. Dit had toch wel veel sneller gekund.
Hoe moet je daarmee omgaan als je ergens begint met een stage of in een co-schap dan in dit geval?
Nou, maar je moet heel goed nadenken wat je wil bereiken, wat je eigen grenzen zijn. En zeg het op een nette manier, geeft iemand feedback. He, dat als iemand iets tegen jou een opdracht geeft of jou verkeerd benadert, zeg eigenlijk wat het met jou doet. En dan is de kunst is niet diegene, ik vind dat jij dit en dat doet, want dan ga je het wegleggen bij je. Maar je moet zeggen, luister eens even, het komt op mij erg vervelend over en ik heb er last van. En dan stoppen. Dus vooral beschrijven wat het met jou doet. En die gevoelens die jij hebt, die beschrijven en dan stoppen. Ga niet proberen je gelijk te halen, want die andere schiet dan in de verdediging. Ga je het niet winnen. Ga gewoon uit elkaar. Ik dacht vroeger altijd dat je als je uit elkaar gaat, dat het goed moest zijn. Nu kan ik uit elkaar gaan, dan zeggen we, verschillen we van mening. Maar je weet zeker dat die ander daarover na gaat denken.
Ja, en dat gebeurt niet op het moment dat je een bom gooit.
Nee.
Nee. Ook een van de dingen die met co-schap en ziekenhuis heel erg is een hiërarchie.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Nou, ik ben daar niet zo van. Dus dat is wel iets waar ik dan een beetje tegen ga schuren. Zeg
ja, maar je
dus
komt wel in een omgeving waar dat heel erg belangrijk is.
Ja, dus je probeert te kijken hoe ver je kan gaan. Maar uiteindelijk wil je ook arts worden. En dan moet je je co-schappen. En daar horen een aantal regels bij. Ja, en dat spel kun je spelen. Ik bedoel, daar ben ik dan slim genoeg voor. En dat hoort ook zo. Want als je dat niet wil, dan moet je ook zeggen, ja, ik pas hier niet meer in dit systeem. Ja, dan had ik moeten afhaken. Dan had ik misschien in de farmaceutische industrie moeten gaan werken.
Ja, want hoe heb jij dat gedaan? Want is het ook wel eens misgegaan bijvoorbeeld?
Nee, ja, maar ik bedoel, soms heb je een confrontatie. Wordt degene boos op jou en die gaat helemaal tekeer. En dan denk je van, ja, ho even. Dat is misschien jouw probleem. Hij is misschien verkeerde been uit bed gestapt. Of hij heeft net een verkeerde opmerking gekregen van zijn supervisor. Vaak is het ook afreageren. Ja, maak het niet persoonlijk en loop weg als je denkt van jongens. Dus, maar heb ook zelf heel goed je eigen grenzen. Ja, bij mij paste het heel erg in mijn doel. Ik wilde arts worden. Dus ja, dan zul je ook een beetje moeten aanpassen aan het systeem. En ik heb ook een fantastische tijd gehad. Ja. Ook tijdens mijn co-schappen. Want als ik dan psychiatrie deed, dan dacht ik, ja, maar ik word helemaal geen intensivist, ik word psychiater. En dan deed ik huisarts. Dacht ik, oh, wat gaaf, dan ben je helemaal je eigen baas. Dan werd ik huisarts. Dus ik heb heel vaak getwijfeld van welk medisch specialisme ga ik wel eigenlijk wel doen.
Maar wat was dan uiteindelijk hetgene dat toch dit het geworden is?
Omdat je in je onderzoek ga je zo de diepte in. En van een klein onderwerp zoals surfactant en beademing wist ik op een gegeven moment iets van. Dan word je uitgenodigd, schrijf je daar wetenschappelijke artikelen over en dan mag je de wereld rondreizen om jouw bevindingen te delen met anderen. Dus eigenlijk kennisoverdracht. En dat was zo leuk. En toen dacht ik, ja, zou het toch zonde zijn dat al die jaren dat ik in het laboratorium heb gestaan en dat surfactant en dat geprobeerd, dat ik dat dan weggooi, omdat ik het niet meer gebruik als ik een ander specialisme ga doen. En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon dat intensive care doen, want dat is de afdeling waar je het eigenlijk beademen en ja, surfactant is geen succes geworden in volwassenen, wel in te vroeg geboren baby's. Maar toen had ik nog het idee, ja, dat ga ik laten zien dat we dat gewoon gaan doen.
Hoe is het dan als je zo'n tegenslag krijgt, dat het geen succes wordt?
Ja, moet je dan ook wel weer plaatsen. Dus ik had het zeg maar zo ver genoeg afgemaakt, zodat het overgedragen kon worden aan de grote farmaceut. Ja, die grote farmaceut nemen dan besluiten hoe ze die klinische studie. Daar ging ik dan niet meer over. Natuurlijk heb je tegenslagen dan, want dan die professor die ging wel op de publicatie en ik niet. Want ja, ik was wel dokter, maar ik was ook directeur. Dus ik had een belang. Toen dacht ik, ja, jij bent de uitvinder. Jij krijgt het meeste geld als het een succes wordt. En je staat ook nog op de publicatie. Dus nou, dat zijn dan tegenslagen dat je als jong bent. En dan denk je, maar dat sla je op, onthoud je. En dan denk je, nou, er komt vast nog wel eens een moment dat jij iets van mij wil. En dan
Is dat gekomen, dat moment?
Nee. Maar nou ja, aan de andere kant ook wel weer dat je denkt van, ik heb mijn vleugels kunnen uitslaan en ik heb het zelf bereikt. Dus het is ook helemaal niet erg. Ik heb ook, je doet heel veel ervaringen op, hè? Want dus ik was directeur van een zelf opgezet bedrijfje. We hadden op een gegeven moment 3 of 4 mensen personeel in dienst. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En uiteindelijk merk je ook, dan word je medisch specialist. En blijkbaar heb je dingen geleerd en opgeslagen. En toen veranderde het Erasmus, dat hij ook gewoon mocht denken van, jongens, luister eens even, we zijn, hè, de intensive care is een winkeltje in deze grote organisatie. Maar we hebben ook gewoon een begroting, daar heb je aan te houden. Het gaat niet alleen maar over mensen beter maken en ongegeneerd geld uitleggen. Dus uiteindelijk pasten mijn ervaringen, pasten weer heel erg goed om zo'n afdeling aan te sturen. Dus je merkt altijd dan, ja, ik heb ook, dan heb je gewoon geluk. Dan, de toenmalige afdelingshoofd zei van, ja, Diederik, maar wil je niet in het MT komen? Want ja, jij doet bepaalde dingen, jij denkt op een bepaalde manier, dat is eigenlijk handig. Ja, en op een gegeven moment zeiden ze van, ja, Diederik, wil je niet de opvolger worden? Dus ja, blijkbaar verander je en heb je de goede dingen gedaan die dan in mijn huidige functie heel goed van pas kwamen. Maar die heb je dan ergens op jonge leeftijd opgedaan. Terwijl ik niet wist, dit gaat mij straks helpen om afdelingshoofd te worden. Want dat was geen doel op zich.
Wat was jouw doel eigenlijk?
Nou, ik wilde heel graag intensivist worden. En ik wilde die beademing. En ik wilde eigenlijk van surfactant een succes maken. Nou, dat surfactant succes maken, dat heb ik op een gegeven moment moeten parkeren. Maar ik ben uiteindelijk intensivist geworden. En wat ik dan heel erg leuk vind, is dingen die je in je hoofd zit, die je ziet van, maar dit gaat eigenlijk niet goed. Dit kan toch beter. Om dan wel een positie zien te bereiken dat je dan aan die knoppen kan draaien. Dus ik hou ervan dat als je dingen ziet om je heen van, ja, waarom doen we dit zo? Oké, dat kan het systeem zijn, maar kunnen we dit dan veranderen? Ja, dat vind ik heel erg leuk. En dan probeer ik die posities te krijgen.
Maar hoe werd er ook op gereageerd door collega's bijvoorbeeld? Want iemand die dus wel zo overtuigd is van zijn succes, dat kan ook zijn van, Oh, heb je Gommers weer met zijn mening? Of weet je, die mening, die reacties zul je vast ook krijgen.
Nee, absoluut. Maar ook hier in deze organisatie. Want ik kan af en toe best wel scherp in een vergadering beginnen. En als ik dingen
COVID
vind,
is peanut.
Ja, nou, dat soort dingen. Maar ook wel dat als ik denk van ja, jongens, de herhaling van zet. Ik ben geen vergadertijger. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik kan ook heel snel op mijn telefoon zitten omdat ik verveeld ben. Ik kan echt dingen, sommige mensen echt, nou ja, iets te scherp wegzetten. Ja, nou, dat soort dingen. Dus ik ben ook niet de ideale leidinggevende. Zet mij niet in een raad van bestuur, bedoel.
Maar hoe maak je dan die afweging tussen wat je net zei, wel luisteren en sorry zeggen en ook niet jezelf verliezen daarin? Want je kan ook zeg maar te veel luisteren naar iedereen en dan ben je jezelf niet meer.
Nee, maar gelukkig heb ik daar niet genoeg geduld voor. Nee, maar dat is ook wel dat je eerlijk zegt. En dat heb ik ook geleerd van, hè, de COVID heb je op jouw manier gedaan. Nou, door sommige mensen werd het gewaardeerd, door sommigen niet. Maar je hebt ook weer beter jezelf leren kennen. En toen COVID over was, dan zit iedereen te kijken. Ja, Diederik Gommers, zoveel succes. Hij gaat de politiek in. Ja, jongens, hoezo? Ik bedoel, is de volgende stap in je carrière, moet dat dan politiek zijn? Nee, je moet in de spiegel kijken en zeggen, jongens, wat is mijn leven? Welke fase zit ik? Van wie hou ik? En wat willen die? En wat is mijn volgende stap? En dat moet je wel eerlijk zijn. Dus je moet oppassen dat je niet een verwachtingspatroon en dat je dat gaat doen omdat iedereen verwacht dat de volgende stap is directeur worden of de politiek in gaan. Nee, je moet dingen doen waar je gelukkig van wordt en wat bij jou past.
En wat is die volgende stap? Want je hebt inmiddels een boek. Binnenkort Diederik Gommers de musical? Of?
Nee. Maar bijvoorbeeld, zo, ja, bedoel dat de media optreden, ja, dat is niet een doel op zich van mij. Dus ik gebruik nu meer het media optreden om de dingen die te maken hebben met de intensive care of duurzaamheid, om die een podium te geven. En dan gebruik ik, ja, bijna het instituut Diederik Gommers. Hè? Bedoel, ik vind het nog steeds heel gek dat Diederik Gommers zoveel bekendheid heeft. Bedoel, dat ik nog steeds op straat herkend word, of dat jonge mensen met mij op de foto willen met zijn oude lul. Dan denk ik, dat is zo onwezenlijk. Het is ook mooi hoor. Ik bedoel, ik kan er ook blij van worden. Maar het went eigenlijk niet.
Nee.
En ik heb wel tegen mezelf gezegd, oké, ik heb nog 9 jaar te gaan tot aan mijn pensioen. Waar zou ik nou trots op zijn? En dan denk ik, ja, maar dan wil ik toch nog wel 2 dingen bereiken die er echt toe doen. Ik heb altijd wel voor mezelf een opdracht nodig die eigenlijk niet te halen is. Dus als het te halen is, dan vind ik het niet meer zo leuk. Maar daarom heb ik gezegd, jongens, die duurzaamheid in de ziekenhuiswereld, dat moeten we met elkaar oplossen. Of eigenlijk de gezondheidszorg. En als tweede onderwerp, ja, dat personeelstekort op de intensive care, dat gaan we gewoon anders doen. We werken al op 25 jaar op dezelfde manier. Dat ga ik echt veranderen. En niet ik, maar mensen om me heen zijn we nu bezig met data en jonge mensen, AI-modellen ontwikkelen. Echte gesprek met die verpleegkundige. En ja, dan denk ik, ja, hoe gaaf zou dat zijn als dat lukt?
Weet je de eerste keer nog dat jij gebeld werd voor tv? Dat het ja, toch een soort ding, wel een deel van je carrière. Maar weet je nog het eerste moment dat zij bij jou kwamen van, wil jij vanavond bij ons komen?
Ja, toevallig werd ik dat heel goed, omdat ik op zaterdagavond gebeld werd door mijn collega, die voorzitter was van de Europese Intensive Care Vereniging. En die zei, Diederik, het gaat niet goed in Milaan. Nou, toen heb ik heel slecht geslapen. En de volgende dag een berichtje gemaakt wat ik op de website van onze vereniging. En toen dat openbaar werd, 's avonds om 8 uur geloof ik. Toen belde gelijk Nieuwsuur. En dus op maandagavond zat ik Nieuwsuur. Maar ik ben iemand die heel verlegen is, hè, eigenlijk. Dat zou je niet meer kunnen voorstellen. Maar vroeger was ik echt verlegen. Ik durfde de telefoon niet op te nemen thuis. Want van mijn vader, die had zijn bedrijfje thuis. Dus dan moesten we altijd zeggen, met Gommers spreekt u. En als hij dan zei, als mijn vader dan niet thuis, dan moesten we altijd het telefoonnummer en de naam opschrijven, zodat hij terug kon bellen. Nou, dus ik nam nooit de telefoon op. Want dat durfde ik eigenlijk niet. En dan denk je, toen die eerste avond ook, Marielle Tweelbeke, die zei ook, ja, nee, maar ik ga je helpen hoor. Ik begeleid je helemaal. Want ik dacht, jemig, wat ga ik doen? Wat op televisie? Hoezo?
En dan zit je daar, die lichten gaan aan. Er wordt waarschijnlijk afgeteld van 3, 2, 1, we gaan live. En dan?
Ja, maar wat ik merk is, ik vind het heel fijn op het moment dat mensen vragen gaan stellen en het gaat over je vak, dan zijn we met z'n tweeën. Dus dan heb ik helemaal niet meer door wat er om me heen gebeurt. En Ik ben zo bezig met die vragen. Natuurlijk ben je zenuwachtig en een beetje zenuwen heb je ook nodig. Want dat doen we ook met presentaties. Maar over je vak vertellen is het mooiste wat er is. En dan weet je ook niet dat er, weet ik veel, van mensen zitten te kijken.
En toen was die uitzending klaar. Je loopt de studio uit en dan?
Ja, toen had ik wel zo'n soort yes gevoel van yes. En ik was ook voor het eerst dat ik met een chauffeur werd opgehaald. En dat ik rechtsachter in zo'n grote BMW mocht zitten. Dus ik voelde me een soort koning. Het was heel onwezenlijk. Maar dan kreeg je wel allerlei appjes en mensen die gingen bellen van hoe goed. Toen dacht ik, jee, maar jongens, nou, heb ik toch weer even gedaan.
Ja, je straalt ook helemaal als je erover
vertelt. Nee, maar als je dat achteraf terugkijkt, nooit weten wat daarna allemaal gebeurt. Maar die eerste keer, ja, die kan ik echt wel terughalen. Ja.
Wanneer had je voor het eerst door dat je dacht, hey, volgens mij beginnen meer mensen mij te kennen dan de mensen in het ziekenhuis?
Ja, ik weet niet meer precies wanneer, maar dat zijn wel momenten geweest. Maar die heb ik me eigenlijk beter gerealiseerd toen het klaar was. En ik weer meer kliniek doe, hè, want ik doe nu 1 week administratie en onderzoek en de andere week kliniek. Toen de verpleging zei tegen mij van, ben je er weer? En maar fijn dat je er bent. Toen dacht ik, ben je er weer? Ik ben niet weg geweest, want ik bedoel, het was ook werken. Natuurlijk deed ik ook kliniek, maar veel minder dan nu. En eerst word je daar boos om en dan denk je, eigenlijk is toch ook wel een compliment dat ze fijn vinden dat je er weer bent. Dus dat is ook weer belangrijk voor mij. Van ja, deze combinatie van management, al die dingen regelen, maar ook gewoon patiëntenzorg met die verpleegkundigen samen. Zo'n patiënt verzorgen, ja, dat is, ja, ik vind die afwisseling, ik hou van die afwisseling.
En hoe vonden je collega's het dat jij in één keer een tv-ster werd? Was dat supporters hier of was het toch ook wel van
dubbel? Ook wel weer mooi, hè? Want ik bedoel, het idee was ook dat we de intensive care beter op de kaart wilden zetten. Nou, dan
weer een doel.
Ja, weer een doel. Dat was voor mij heel duidelijk. Hè? Dus ik had ook in die brief geschreven aan mijn leden: jongens, we gaan hiermee laten zien dat we professionals zijn. En er is één iemand die de pers te woord staat en dat is de voorzitter. En als je vindt dat hij het niet goed doet, kies een andere voorzitter. Dus het was voor mij heel duidelijk dat we dat gingen doen. Want we hadden veel strijd met de internisten en de anesthesiologen van wie is het vakgebied intensive care. Ja, dat is gelukt. Maar je hebt ook wel bestuursleden, maar ook mensen hier op de afdeling die denken van, nou Diederik, nou, je bent ook wel een beetje eigen geilerij dat je de hele tijd op televisie. Ja, en dat is ook prima. Ik vind van niet, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat zeggen.
Maar gaat dat niet in je kop zitten op een gegeven moment? Dat de volgende keer dat je bij Jinek zit, dat je denkt, ja, kut, die collega's die denken wel, wat zullen ze zeggen?
Nee, ik hoop dat ik wel altijd weer mensen om me heen heb zeggen van, joh, Diederik, overdrijf je nu niet. Hè? Dus toen ik in december met de gevaarlijkste wegen. Nou, er is een tijd geweest dat ik iedere week 2-3 keer gevraagd werd van, wil je in dit programma, wil je in dat programma? Of wil je op de cover van een of ander tijdschrift staan? Dat kon ik altijd heel goed tegenhouden. Ik had alleen tegen mijn vrouw gezegd van, als hij van die gevaarlijkste wegen, dat vind ik een leuk programma, ik hou van autorijden. Nou, prompt, ik weet niet hoe dat gedaan is, maar een week later kreeg die uitnodiging. Toen dacht ik, shit, wat nu? Want ik realiseer me ook wel, je bent de professor, je bent gewoon dokter. Dan moet je eigenlijk dat soort dingen niet doen. Maar ik vond het gewoon leuk. Dus ik dacht, ja, nee.
Let's go.
Een soort cadeautje van alle inspanningen die ik geleverd heb.
Heb je nog een programma wat je graag zou willen doen?
Nee, niet op dit moment. Nee, maar ik realiseer me, want daarna krijg je wel veel commentatoren. En in de krant staat die Gommers, die wijnt van niet van de televisie. En die man die wil bekende dit worden en dat. Dan denk ik, ja jongens, en dat mag, hè. En dan, maar dan ga je er ook wel goed over nadenken. Jongens, pas op. Wanneer kom je op televisie? Dus voor mij is nu heel duidelijk, het moet een relatie hebben met een medisch probleem. Ofwel voor de intensive care. Of nu, sinds gisteren of zaterdag heb ik aangesloten bij die artsen om jongeren te waarschuwen voor vapen. Nou, dat vind ik een goed doel. En dan denk ik, ja, dat hoort dan bij mijn vak. Al is roken niet helemaal gerelateerd aan de intensive care. Maar ik kan daar wel in meegaan. Dus ik probeer daar mezelf te beschermen. Maar het lukt niet altijd. Hè? Want ik ben ook wel iemand die makkelijk over te halen is.
Hoe gaat Diederik Gommers om met kritiek?
Ja, dat doet me wat. Vaak neem ik het mee en ga ik zitten piekeren. Vroeger deed ik dat heel erg. En na de COVID heb ik geleerd niet te lang piekeren. Dus ik heb nu echt wel geleerd. Ja, sommige mensen zijn het niet met me eens en hebben commentaar. En commentaar is goed, want daar word ik beter van. En als het commentaar, als ik er niks mee kan, ja, moet ik het parkeren. En soms vind ik het lastig omdat het iemand gezegd heeft om wie ik geef. En als het verder van me af is, dan denk ik, ja, dat is jouw mening. En dat mag. En ik heb ook een mening.
Maar hoe ga je er dan mee om als het je wel raakt?
Ja, of gewoon het gesprek aangaan. Wat bedoel je precies, enzovoort, enzovoort. En als ik die andere, nou ja, wat ik al eerder gezegd heb, als ik die andere pijn gedaan heb, ja, ook wel weer het gesprek aangaan en toch ook wel weer gewoon sorry zeggen. Als het dan toch blijkt dat ik toch ergens een binnenbocht genomen heb of eigenlijk niet goed geluisterd heb. Ik ben niet heel goed in luisteren, dus nee. Je zit helemaal te lachen.
Ja. Ik dacht ook van, als ik het nu ga bevestigen, dan is het gemeen. En als ik het ga ontkennen, dan denk ik, ja, dat is ook weer gemeen waarschijnlijk. Want als arts heb je natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Je hebt ook kritiek van patiënten bijvoorbeeld of van de omgeving. Hoe is het om soms de boeman te worden voor een keuze die je maakt en die misschien wel de beste keuze is, maar die niet begrepen wordt door anderen?
Ja, maar met patiënten vind ik het weer heel anders. En familie van patiënten, ook die vind ik prima als ik commentaar geef, want daar kunnen we beter van worden. En soms, kijk, in zo'n grote organisatie in acute zorg, dan gaan er dingen zoals ze gaan. En vaak, en dat leer je ook op een gegeven moment als je dit lang genoeg doet, is de eerste zin is sorry zeggen. Want ja, het gaat niet altijd perfect. En de intentie was misschien anders. En omdat we het met elkaar doen, lopen hier ook jonge mensen, maar ook oudere mensen. En we zijn allemaal mensen. En niemand, zeg ik ook altijd, de intrinsieke motivatie van de zorgmedewerkers is geweldig. En er komt niemand hier het ziekenhuis in om iets fout te doen. En dan hebben wij, en dat voel ik dan mijn verantwoordelijkheid, dan hebben wij het als management, ja, hebben we het niet goed georganiseerd. Ja. En dan gaat er dus af en toe iets mis. Ja, en omdat het over leven gaat, kan het soms voor mensen heel confronterend zijn. Ja, en dan is de beste is gewoon sorry. En wat je dan vaak merkt is, dat vinden ze al heel erg goed als wij er dan ook iets mee doen. Dat we ervan leren en dat je probeert met elkaar te voorkomen dat het, ja, dat het niet nog een keer gebeurt.
Welk advies zou je voor jonge carrièremakers hebben als het gaat om kritiek die je krijgt op werk of stage?
Ga niet gelijk in reactie. Dus absorbeer het. Denk erover na. En als het je raakt, dan zit er misschien een kern van waarheid in. En beslis zelf of je er wat mee doet of niet mee doet. En als je er niet mee doet, parkeer hem. En als je er wel iets mee doet, of het doet je zeer, hè, omdat degene die het gezegd heeft, ga dan het gesprek aan. En als het wel iets doet, verander dan ook. Ik bedoel, we zijn als mensen om ons steeds te veranderen. En niemand is perfect. Rutte niet, Diederik niet. Ik ben ook maar een mens. En dus hoe mooi is het om gewoon, ja, sorry te zeggen. En niet te veel, hè. Ik bedoel, het moet wel gemeen zijn. Maar heb niet het idee dat alles perfect moet zijn wat je doet. En wat je nu merkt, en dat vind ik ook wel mooi aan deze tijd, is je bereikt veel meer samen. Dus het is nu ontstaat er een generatie die veel meer gewend is om dingen te delen met elkaar. Dat komt door onze socials. Onze socials maken het ook moeilijk, hè, want iedereen heeft een mening. En omdat hij het op Twitter of op Instagram, dan is het ineens een waarheid. Nou, dat slaat ook nergens op. Maar dat realiseer ik me ook. Ik heb natuurlijk met mijn socials had ik een bereik, was niet normaal. Ik heb me op het moment ook wel eens gerealiseerd. Maar ik beïnvloed het nieuws. Ik beïnvloed de mening. Ja, dus dat moet je ook realiseren. Maar als je commentaar krijgt, doe er wat mee. En als het onterecht is, laat het ook los. En je hoeft niet perfect te zijn.
Nee. Ik maak deze podcast zelf. Dat doe ik eigenlijk zonder steun van een grote bedrijf erachter. Dus daarom wil ik je vragen, als je het leuk vindt, om de podcast ook te steunen. Niet per se jou nu. Mag altijd natuurlijk, hè, Diederik. Maar ook vooral als je nu luistert. Dat kan voor een eenmalig bedrag of door potbaas te worden via petjeaf.com/potbast. Als potbaas krijg je als eerste te horen wie de nieuwe gast wordt. Krijg je ook een kijkje achter de schermen. Dus even, hè, op de opnamedag zie je al waar we zijn.
Oh, mooi.
En je mag een vraag stellen. En er zijn ook een paar vragen voor jou binnengekomen.
Kijk.
De eerste die komt van Tim.
Hi Diederik, Tim hier. Je bent tijdens de coronapandemie een bekende Nederlander geworden. Hoe kun je die bekendheid nu inzetten na de coronapandemie? Ik hoor het graag, dankjewel.
Oh, mooie vraag, Tim. Nou, wat ik nu denk eigenlijk is dat je merkt dat veel meer mensen willen luisteren naar je. Dus ik kan veel meer een probleem beschrijven en eigenlijk vragen aan die mensen om mee te helpen, mee te denken. En meedenken is soms met een oplossing komen of dat bedrijven of die mensen zelf helpen om mee te denken aan het probleem. En soms is het hopelijk ook dat sommige mensen die hun bedrijf hebben verkocht of te veel geld hebben, dat ze zeggen, nou, ik wil je financieel wel steunen, zodat jullie je project verder kunnen helpen. En dat is eigenlijk wat ik nu doe eigenlijk. Dus mijn bekendheid gebruik ik om die twee onderwerpen, duurzaamheid en de zorg, het zorginfarct waar we op afstevenen, om daar met elkaar in oplossingen te denken.
En met het vapen nu ook. Ik zag je overal op TikTok verschijnen van, hey, wat denk je nou, wat doet Diederik op TikTok? Maar
maar dat is ook weer iets moois. Hè? Zo ben ik ook natuurlijk door Femke Louise op Insta begonnen. En nu vroegen ze mij van, wil je hier aan meedemen? En toen vond ik het mooie is dat we niet gingen vingerwijzen naar jonge mensen. Maar eigenlijk realiseren die influencers dat wat ze doen door in beeld te vapen. Nou, het wordt eigenlijk heel mooi opgepakt. Maar ik vond de actie ook mooi.
Influencers onder elkaar eigenlijk jullie. Hè?
ik dacht het al dat je dat ging zeggen. Maar gelukkig, ik vape niet. Nee, en rook niet. Dus.
Ja, goed. De tweede vraag die komt van Yvette.
Hallo meneer Gommers. Ik vroeg me af, wat vindt u eigenlijk, professioneel gezien dan, het meest interessante virus?
Nou, ik vind toch wel COVID, omdat we er ongelooflijk veel geleerd hebben. En wat je nu gewoon merkt, wat heel vanuit de wetenschap gezien, hè, bedoel, gaan we niet afrekenen. Maar we hebben natuurlijk heel nadeel van soms onderzoek doen is dat je iets bedenkt en dan wil je een therapie of een mechanisme begrijpen. En dan doe je analyse, maar dan moet je wachten op patiënt. En nu hadden we natuurlijk op de intensive care al die patiënten naast elkaar liggen. Dus we konden heel snel ideeën uitwerken. En wat ik gewoon heel interessant aan mijn onderzoeksgebied is beademing. Maar we begrijpen eigenlijk niet waarom sommige mensen hadden een klassieke longontsteking en andere mensen hadden veel meer trombose. Nou, dat stukje, dat kennen we al van vroeger, van sepsis en andere virussen. Maar nu door die COVID leer je steeds meer. En we weten het nog steeds niet, maar we komen een heel klein stapje verder. En ja, dat is eigenlijk. Dus COVID heeft ook wel. Het is weer een mooi virus, omdat het toch nog zo moeilijk is dat we het niet helemaal begrijpen. We hebben het niet helemaal in onze vingers.
En dat is het dubbele denk ik ook wel. Want enerzijds is het natuurlijk heel vreselijk. En anderzijds kan je als intensivist denken, wow.
Ja, vanuit mijn vakgebied denk ik, wow. Daarom was het ook zo fantastisch. Het had ook te maken met beademen. We legden mensen op hun buik. Dus ja, voor Diederik Gommers was het echt iets bijzonders, maar op verschillende aspecten. Dus management, IC, maar ook mijn onderzoek.
Even de disclaimer erbij geven, hè, dat dit in context gezegd is.
Ja,
dat
het niet belangrijke. Is. Diederik
Gommers
niet eruit. Ja.
Was niet fan van COVID.
Nee, krijgen we dat weer.
Maar als arts wel blij mee. Stel, de jonge Diederik die komt naar je toe, die net begonnen is op zijn studie in Gent. En die zegt, Diederik, hoe word ik zoals jij? Wat zou je hem zeggen?
Ja, leef. En dingen die op je pad komen, zeg ja of nee. En je kunt niet van tevoren zeggen, ik wil dit of dit bereiken. Maar als je ervoor open staat en ervoor gaat, en je eigen ideeën. En eigenlijk alles wat ik verteld heb in deze podcast, dan kom je er gewoon. En het maakt ook niet uit wat je precies reikt. Als je maar leuke mensen om je heen hebt en als je jezelf kan blijven en een beetje mensen om je heen gelukkig maakt, dan
is dat dan de sleutel voor succes?
Ja, heel erg. Eerst jezelf gelukkig maken, want anders kun je niet andere mensen gelukkig maken, maar je niet uit het lood laten slaan op commentaar. Want dat is nu eigenlijk, denk ik wel, het meest moeilijke met social media. Je kunt niet perfect zijn. En als je alles leest van andere mensen om je heen, er staan alleen maar positieve berichten. Dus je denkt altijd, waarom lukt het die mensen wel en ik niet? Het slaat natuurlijk nergens op. En al die commentaar, jongens, laat het van je afglijden.
Diederik, dankjewel.
Graag gedaan.
Het doel aan het begin was om je een beetje beter te leren kennen. Ik weet nu dat je vroeger de telefoon niet durfde op te nemen. Dus ik denk dat het gelukt is. Dankjewel.
Graag.
Hoi. Nou Diederik, dit was hem.
Ja, mooi. Het is ook wel weer een mooi gesprek. Want ik wist eigenlijk niet precies welke kant we op gingen.
Een mooie biecht.
Ja. Dus dankjewel dat je geluisterd hebt. En zorg voor een mooie carrière.
Zo is het. En abonneer ook vooral even op de podcast. Zou ik dan weer fijn vinden.